Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 37 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 37, vers 2. Stel op den Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer. En ook wat er staat in vers 3. Geen ijdele zorg doe u van zeilsport dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Psalm 37, de versen 2 en 3. voorgelezen uit Gods heilige dierbaar woord uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5 van 1 tot en met 11. Dan doen we eerst belijdenis van ons geloof met de woorden uit de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 37 en daarvan het 14e vers. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor in weldoen onvermoeid.
Ieder spreek in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing is Romeinen 5 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen onze collectezang uit Psalm 125, de versen 1, 2 en 4. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En ook vers 2, gelijkt geberg dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. Zo is in eeuwigheid de Heer rondom hen die hem vrezen. En vers 4 ook, geef Heer de goede uwe zegen, doe wel aan het vroom gemoed. Ondertussen wordt er gecollecteerd, de Heere zegene u en uw gaven. En we zingen Psalm 125, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
tijd als onze tijd, waarin we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, dan moet het woord vrede dubbel aangenaam in onze oren klinken. En ook wanneer een land genadig bewaard is gebleven voor een oorlog, want de gevolgen die strekken zich immers ook uit over die landen die er niet dadelijk bij betrokken zijn. En wie verzekert ons dat wij niet vroeger of later, of als het ons niet overkomt, dan mogelijk wel onze kinderen het beleven zullen dat de vrede, waarin wij ons nu zo dankbaar mogen verheugen, verstoord zal worden. Maar ik wens u vanmiddag te spreken van een andere, een nog betere vrede, dan die vrede die van het goedvinden van aardse koningen afhangt. En ik wens met u te spreken van een vrede die de wereld nog geven, nog stelen kan. Een vrede die geen vleeselijk wapen nodig heeft om bevochten of bewaard te worden. Ik wens te spreken van een vrede die om niet, dat is gratis, wordt aangeboden door de koning der koningen. En ter beschikking is gesteld aan een ieder die die vrede wil aannemen. Gemeente, kent u deze vrede? Hebt u deze vrede? Wie deze vrede kent en heeft, die hoeft voor geen kwaad gerucht te vrezen. Het zij van oorlogen, het zij van hongersnood, het zij van pest, epidemieën of welke ziekte dan ook. Want de God des vredes, met wie hij vrede heeft en op wie hij betrouwt, die zal hem in allerlei gevaren bewaren en in alle nood, ja zelfs in de dood, beschermen. Welnu, zet u nu neer om met mij deze vrede te beschouwen. En het is de wens van mijn hart dat u met de apostel zeggen kunt, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, heb ik vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Ik stel mij nu voor om 4 punten onder uw aandacht te brengen en zo over het hele onderwerp licht te verspreiden. In de eerste plaats zal ik u aantonen dat het hoogste voorrecht van een waar christen is om die vrede met God te hebben. In de tweede plaats de bron waaruit dit voorrecht voortvloeit, dat hij gerechtvaardigd is. In de derde plaats de rots waaruit deze bron ontspringt, Jezus Christus. En onze vierde gedachte, de hand waarmee u dit voorrecht kunt aangrijpen, dat is het geloof. Dus 4 gedachten. In de eerste plaats het voorrecht van een christen dat hij vrede met God heeft. In de tweede plaats de bron waaruit dit voorrecht voortvloeit. Dat is dat hij gerechtvaardigd is. In de derde plaats de rots waaruit deze bron ontspringt, Jezus Christus. En onze vierde gedachte, de hand waarmee u dit voorrecht kunt aangrijpen, dat is het geloof. Dus onze eerste gedachte, het hoogste voorrecht van een waar christen is vrede met God. Ik heb in de eerste plaats gezegd dat het voornaamste voorrecht van een waar christen is dat hij vrede met God heeft. Toen de apostel Paulus de brief aan de Romeinen schreef, gebruikte hij 5 woorden welke de wijsten onder de heidenen niet konden gebruiken. Socrates, Plato, Aristoteles, het waren allemaal wijze mannen. In veel dingen hadden zij een helderder inzicht dan de meeste mensen van onze tijd. Het waren machtige geesten met een verheven verstand. Maar niet één van hen kon net als Paulus zeggen deze 5 woorden, ik heb vrede met God. En toen Paulus deze taal gebruikte, sprak hij niet alleen voor zichzelf, maar voor al de ware christenen. Want allen gevoelden een kwaad beginsel in zich, dat zij een dagelijkse strijd hebben te voeren tegen hun geestelijk welzijn. En allen ondervonden dat de duivel, dat is de tegenstander, hun zielen onophoudelijk de oorlog aandeed. En allen hadden de vijandschap van de wereld te verdragen. Maar ondanks dat alles, hadden allen van de grootste tot de kleinste toe vrede met God. Deze vrede met God is een kalm en een duidelijk bewustzijn van zijn vriendschap met de Heere van hemel en van aarde. En wie deze vrede bezit, die gevoelt zich alsof er helemaal geen slagboom, geen scheidsmuur is tussen hem en zijn heilige maker. En hij kan zonder verschrikking zich voorstellen dat het oog van degene die alles ziet hem gadeslaat, ja met welgevallen op hem rust. En zo iemand kan de dood dichterbij zien komen, zonder er ontzettend door bewogen te worden. Hij kan de ogen sluiten voor alles wat hij op aarde heeft, en als op de vleugelen naar een onbekende wereld opstijgen. Hij kan op het punt staan om in het sombere, kille graf neer te dalen, en toch vrede te gevoelen. En gemeente, kunt u dat? Zo één kan de opstanding van het laatste oordeel tegemoet zien, en toch de rust in zijn binnenste bewaren. In de geest kan hij zien de grote witte troon, de verzamelde volken, de geopende boeken, de luisterende engelen, de rechter zelf en vrede gevoelen. Kunt u dat ook? Zo één kan aan de eeuwigheid denken zonder erdoor beroerd te worden. Hij kan zich een eindeloos bestaan in de tegenwoordigheid van God en het Lam voorstellen. Een eeuwige Sabbat. Een eindeloze gemeenschap met God en zijn heiligen. En wederom, toch vrede gevoelen. Kun jij dat ook? Ik ken geen geluk dat te vergelijken is met datgene wat deze vrede schenkt. Een kalme zee naar de orkaan. Een blauwe hemel naar een door donderwolken verduisterde lucht. De gezondheid naar een hevige ziekte. Het aanbreken van de dag naar een bange, stikdonkere nacht. De rust naar vermoeidheid. Al deze dingen verkwikken het hart. Maar niet één van deze dingen kan meer dan een flauw denkbeeld geven van de vertroosting welke zij genieten die tot een staat van vrede met God zijn gebracht. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. En het gemis van deze vrede is zo dat menig één in de wereld ongelukkig maakt. Honderden zijn er die alles hebben wat hun genoegen kan geven en die nooit een gevoel van voldaanheid smaken. Hun harten die lijden altijd. Altijd voelen zij een onmeetbare leegheid. En hoe komt dit? Omdat zij geen vrede met God hebben. En het verlangen naar deze vrede is het dat de heidenen dwingt om zoveel offers naar hun schijngoden te brengen. Duizenden pijnigen hun lichamen, martelen hun vlees, ter ere van het een of ander stom beeld, het maaksel van hun handen. En zij doen dit omdat zij dorsten naar de vrede met God. Het is het bezit van deze vrede dat aan iemands godsdienst waarde geeft. Zonder deze vrede heeft al wat het oog en het oor kan zien of horen, vormen, plechtigheden, sacramenten enzovoort, geen nut voor de ziel. De grote vraag is hoe het met het geweten staat. Is dit in vrede? Hebt u en heb jij ook vrede met God? Dan ben je waarlijk rijk. U bezit datgene dat van blijvende waarde is. Een schat die u niet verliezen kunt. Wanneer u de wereld zult verlaten, deze vrede zal u volgen aan de overkant van het graf. U zult er de eeuwigheid lang bezitten en genieten. Misschien hebt u geen goud of zilver. En misschien hebt u nooit lof bij de mensen geoogst. Maar u hebt iets dat veel beter is. U hebt vrede met God. En zo u deze vrede niet hebt, ja, dan bent u inderdaad arm. U bezit niets duurzaams. U bezit helemaal niets dat u mee kunt nemen wanneer u sterft. Naakt bent u in de wereld gekomen en naakt zult u haar verlaten. Uw lichaam mag dan met pracht en met praal ter aarde worden besteld. En lofredenaars mogen op uw graf uw deugden hemelhoog verheffen. Men mag dan een marmeren gedenkzuil als hulde aan uw nagedachtenis oprichten, maar al deze pracht zal zijn ter ere van een arme man. Wanneer u sterft zonder vrede te hebben met God. Gemeente, houdt deze vraag in gedachten. En maakt de staat van uw bezittingen eens op en reken uw goederen eens na. U geniet misschien van uw jeugd, van uw gezondheid, van uw status, van uw baan, van uw rijkdom, misschien heeft u veel geld, landerijen, huizen, paarden, tegenwoordig auto's, misschien vaak op vakantie. En misschien verheugt u zich in de achting, de verknochtheid en de liefde van veel van uw vrienden. Het is goed en wees er ook maar dankbaar voor. Maar ik vraag u nu opnieuw, hebt u vrede? Laat uw geweten het antwoord geven en laat het geweten maar spreken. Onze tweede gedachte, de bron waaruit dit voorrecht voortvloeit, is dat de ware christen gerechtvaardigd is. In de tweede plaats zal ik u aanwijzen wat de bron is waaruit dit voorrecht van de christen voortvloeit. Hij is gerechtvaardigd. De vrede van een christen is niet alleen maar een onbestemde, voorbijgaande aandoening zonder enige grond of reden. Maar de ware christen kan een reden van zijn bestaansgrond geven. Deze vrede is immers gebouwd op een vast fundament. En deze christen heeft vrede met God, omdat hij gerechtvaardigd is. Zonder rechtvaardiging is wezenlijke vrede, echte vrede, onmogelijk. Het geweten komt er tegen in verzet. En de zonde die werpt een berg op tussen de mens en tussen God, die niet bewogen kan worden. Het gevoel van schuld weegt op het hart en het laat zich niet wegnemen. Een onvergeven zonde is dodelijk. De christen, wanneer ik van de christen spreek, dan bedoel ik die christen die de daad aan de naam paart, dus de ware christen in tegenstelling tot de schijnchristen, die weet dit alles zeer goed. En zijn vrede komt voort uit het bewustzijn dat zijn zonden uitgedelgd zijn, zodat zijn schuld is weggenomen. Zijn huis is niet op een zandgrond gebouwd en zijn bron is geen gebroken bak die geen water houdt. Hij heeft vrede met God omdat hij gerechtvaardigd is. En hij is gerechtvaardigd en zijn zonden zijn vergeven, weggenomen, uitgewist, gedempt. Zij zijn weggedaan uit het boek van God en geworpen in de diepte van de zee. Men zoekt ze, maar vindt ze niet. Er wordt niet meer aan gedacht, al waren zij rood geweest als karmozijn, zij worden als witte sneeuw. Hierin is het nu dat de vrede bestaat. Hij is gerechtvaardigd, dat is voor rechtvaardig gehouden in de ogen van God. En de Vader die ziet geen vlek of rimpel meer in hem. Hij houdt de zondaar voor onschuldig. En hij is bekleed met een kleed van volmaakte gerechtigheid en kan neerzitten naast de engelen zonder zich te moeten schamen. De heilige wet van God, die oordeelt naar de overleggingen en de bedoelingen van het menselijke hart, die kan hem niet meer verdoemen. En de duivel, de aanklager, de broederen, die kan van hem geen ding beschuldigen dat zijn volkomen vrijspraak belet. Daarom is het dus dat hij vrede heeft. Maar is hij van nature niet een arm en een zwak zondaar, vol van dwalingen en gebreken? Ja, dat is hij. En niemand weet het beter dan hij zelf. Maar toch, dit is hij volmaakt en zonder gebrek voor God verklaard. Want hij is gerechtvaardigd. Is hij van nature niet een schuldenaar? O zeker, en niemand voelt dit dieper dan hij zelf. Hij is 10.000 talenten schuldig en hij heeft helemaal niets om te betalen. Maar al zijn schulden zijn betaald, gezuiverd en voor eeuwig weggedaan. Want hij is gerechtvaardigd. Ligt hij van nature niet onder de vloek van de gebroken wet? Voorzeker. Niemand is meer gereed om dit te belijden dan hij zelf. Maar aan de eisen van de wet is recht gedaan. De vorderingen der gerechtigheid zijn voldaan tot aan de laatste penning. En hij is gerechtvaardigd. Verdient hij dan geen straf? Ongetwijfeld. En hij is de eerste om dit te erkennen. Maar de straf is gedragen. De toorn van God tegen de zonde, die is geopenbaard geworden. En toch is hij het ontkomen, want hij is gerechtvaardigd. Gemeente, kent u deze dingen bij ondervinding? Gevoelt u zich begenadigd, vergeven, voelt u zich aangenaam bij God? En kunt u met vrijmoedigheid tot hem naderen en zeggen, gij zijt mijn vader, gij zijt mijn vriend. En ik ben uw verzoend kind. O geloof mij, nooit zult u ware vrede genieten indien u niet gerechtvaardigd bent. Waar zijn uw zonden? Zijn zij van uw ziel weggenomen? Zijn zij gewogen en geteld geworden in de tegenwoordigheid van God? Geloof dat deze vragen van het allergrootste gewicht zijn. De vrede in het geweten die is niet gegrond op de rechtvaardiging. De vrede in het geweten die niet gegrond is op de rechtvaardiging, dat is als een gevaarlijke droom. Dat Jehovah u toch van zulke vrede verlossen. Want een vrede zonder rechtvaardiging is net zoals een bedriegelijke sluimering. Wanneer een zieltogende zieke door het gebruik van een slaapmedicijn gebracht is. Zijn smarten die schijnen bedaard. En misschien spelen er wel dromen, blijde herinneringen van vroeger door zijn gedachten. Die zelfs een glimlach op zijn verdroogde lippen tevoorschijn roepen. Maar dit is geen teken van gezondheid. Want het einde van deze toestand is de dood. Bedenk dan wel dat er geen vrede met God kan zijn indien wij ons niet gerechtvaardigd voelen. Wij moeten weten waar onze zonden gebleven zijn. Om een redelijke hoop te kunnen koesteren dat zij ons zijn kwijtgescholden. En ons geweten moet ons een getuigenis geven dat zij niet meer schuldig gehouden wordt voor God. En zonder dit is het tevergeefs om van vrede te spreken. Wij zullen er dan niet meer dan een valse nabootsing van vinden. De goddelozen, die hebben geen vrede, zegt God. In Engeland heeft men de volgende gewoonte. Wanneer een rechter zijn intrede houdt in de stad om de zittingen van het hof te openen, dan wordt dit aan het volk verkondigd door trompetgeschetter in de straten. En wat een verschillende indruk maakt dat geluid van die trompetten dan op de hoorders. De onschuldige voorbijganger blijft dan misschien een ogenblik staan om ernaar te luisteren. Als naar iets dat er niet persoonlijk aangaat. En dan misschien wel met een zucht van medelijden met zijn schuldige broeder zal hij zijn weg vervolgen. Maar voor de misdadiger in zijn gevangenis die gevonnist gaat worden, is dat trompetgeschal als het luiden van de doodsklok. Dit trompetgeschal dat zegt aan zijn sidderend hart dat de dag van zijn proces op handen is en dat hij binnenkort voor de rechters moet verschijnen. En horen moet hoe getuige na getuige het zwarte verhaal van zijn misdaden doet. Nog een kleine tijd en alles zal voor hem geëindigd zijn. Proces, schuldverklaring, vonnis, niets blijft hem dan over dan het uitzicht op de straf. Geen wonder dat zijn hart van wanhoop klopt wanneer hij de trompetten hoort blazen. Wel nu, gemeente, de dag is niet ver dat allen die niet gerechtvaardigd zijn, dezelfde, nee, onvergelijkbaar grotere wanhoop zullen voelen. Het geroep van de archangels en de bezuin van God, die zullen die valse vrede, waarin nu zoveel gerust voortslapen, naar de vier windstreken verstrooien. En de jongste dag zal, maar dan te laat, in de geest van duizenden en nog eens duizenden de overtuiging doen binnendringen dat er iets meer nodig is dan enige schoonschijnende denkbeelden van de liefde en barmhartigheid van God om een mens met zijn schepper te verzoenen en om zijn schuldige ziel van de hel te verlossen. Er zal geen hoop zijn die dag dan alleen voor de gerechtvaardigde mens. Geen andere vrede zal dan vast, duurzaam en onverstoorbaar blijken dan de vrede die op de rechtvaardiging gegrond is. Gemeente, indien deze vrede niet de uwe is, gun u dan geen rust, voordat u zich een gerechtvaardigde gevoelt. Beeld u zichzelf niet in, dat het een zaak van namen of van woorden is, of dat de rechtvaardiging een moeilijk onderwerp is, en dat u zonder zich ermee in te laten naar de hemel kunt gaan. Doordring u van deze grote waarheid, dat er geen hemel is voor degenen die die vrede met God niet hebben. En dat er zonder rechtvaardiging geen vrede met God is. Rust dan niet, voordat u die vrede hebt. We gaan eerst zingen voordat we de derde gedachte lezen. Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Gij hebt met hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd. We zingen Psalm 4, daarvan het vierde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, de rots waaruit deze bron ontspringt, is Jezus Christus. In de derde plaats zal ik u proberen de rots te tonen waaruit de rechtvaardiging en de vrede met God voortvloeien. De rots is Christus en de christen wordt niet gerechtvaardigd om enige goedheid die hij in zichzelf zou bezitten. Zijn vrede die hangt niet af van een werk dat hij gedaan zou hebben. Hij kan die vrede niet kopen, nog door zijn gebeden, nog door zijn ijver in de dienst van God. Deze dingen zijn onbekwaam om hem te rechtvaardigen. Zij zijn allen in zichzelf in grote mate gebrekkig en hebben zelf een volstrekte behoefte aan vergeving. Naar de maatstaf van de goddelijke wet gemeten is de christen niet anders dan een gerechtvaardigde zondaar en een misdadiger die vergeving ontvangen heeft. En wat zijn verdiensten aangaat, zijn waardigheid, zijn rechten en aanspraken op Gods barmhartigheid, van dit alles heeft hij niets. Een vrede op zulke grondslagen gebouwd is zonder de minste waarde. En wie zich daarop verlaat, die zal bedrogen uitkomen. Meer dan 3,5 eeuw geleden schreef de Engelse godgeleerde Richard Hooker het volgende. En zijn woorden zijn het waard om in onze tijd herhaald te worden. Indien God ons het volgende voorstel deed. Doorzoek al de geslachten der mensen sinds de val van uw vader Adam. En zoek of u één mens vindt, die één daad verricht heeft, welke zuiver, geheel zonder vlek of rimpel uit hem is voortgekomen. Om die ene mens en die ene daad zullen dan nog mensen, nog engelen de pijnen behoeven te ondergaan, welke voor beiden bereid zijn. Meent u dat dit rantsoen tot verlossing van mensen en engelen gevonden zou worden onder de kinderen der mensen? De beste dingen die wij doen hebben echter iets in zich dat vergeving behoeft. Hoe zouden wij dan iets kunnen doen dat verdienstelijk en belonenswaardig is? Aan deze woorden hecht ik heel graag mijn zegel. En ik geloof dat niemand in zijn werken in het allerminst gerechtvaardigd kan worden voor God. Zij zijn goed, ja onmisbaar, als vruchten van zijn christelijk geloof. Maar niets van dit alles wat hij doen mag, kan hem rechtvaardigen. Want zolang hij leeft, is en blijft hij een onvolmaakt schepsel, bezet met veel gebreken en ellende. Het is dus niet uit zijn werken dat iemand ooit zal kunnen gerechtvaardigd worden. Maar hoe zal een christen dan vrede verkrijgen? Waar is het geheim van die vrede en van dat gevoel van vergeving dat hij geniet? Hoe is het te verklaren dat een heilige God een schuldig mens behandelt alsof hij onschuldig is en hem ondanks zijn zonden voor rechtvaardig houdt? Het antwoord op deze vragen zal kort en eenvoudig zijn. De christen wordt voor rechtvaardig gehouden om de wil van zijn Zoon Jezus Christus. Zijn dood en zijn voldoening zijn het die hem rechtvaardigen. Hij heeft vrede omdat Christus voor de zonden gestorven is volgens de schriften, volgens de Bijbel. Zie, dat is de sleutel tot deze grote verborgenheid. Hierdoor wordt de grote vraag opgelost. Hoe kan God rechtvaardig zijn en toch de zondaar rechtvaardigen? Het leven en de dood van Jezus Christus geeft de oorzaak van alles. Hij is onze vrede. Christus heeft in de plaats gestaan van de christen. Hij is zijn borg en plaatsbekleder geworden. Hij heeft op zich genomen alles te lijden wat geleden moest worden. Alles te doen wat gedaan moest worden. Daardoor is de christen een gerechtvaardigde geworden. Christus heeft voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Hij heeft aan het kruis de straf ondergaan die voor ons was weggelegd. En hij heeft de toorn van God, die wij verdiend hadden, van ons afgewend en op zijn eigen hoofd doen neerdalen, waardoor wij gerechtvaardigd zijn. Christus heeft met zijn eigen bloed de schuld van de zondaars betaald. Door zijn dood heeft hij tot de laatste penning voldaan en uitgedeeld. God is rechtvaardig. Hij zal niet twee keer de voldoening van deze schuld eisen. En daardoor is een christen een gerechtvaardigde. Christen heeft de wet volkomen gehoorzaamd. En de overste van deze wereld heeft niet één gebrek aan hem kunnen vinden. Door zijn wetsvervulling heeft hij de eeuwige gerechtigheid aangebracht, waarmee al de zijnen in het oog van God bekleed zijn. In één woord, Christus heeft geleefd en is gestorven voor de christen. Hij is in het graf gedaald en eruit verrezen voor hen. Christus is voor hem naar de hemel gevaren, waar hij als zijn middelaar en hoge priester eeuwig leeft om voor hem te bidden. Christus heeft alles gedaan en alles voldaan. Hij heeft alles geleden wat tot verlossing nodig was. Vandaar dus de rechtvaardiging en de vrede van een christen. In zichzelf bezit hij niets, maar in Christus heeft hij alles wat zijn ziel begeren kan. Gemeente, wie kan deze zegen uitspreken van de ruil tussen de christen en de Heer Jezus? De gerechtigheid van Christus is op hem gelegd en zijn zonden zijn op Christus gelegd. Christus is voor hem tot zonde gemaakt en de zondaar is om Christus wil rechtvaardigheid Gods geworden. En Christus, hoewel hij geen zonde gekend heeft, is voor hem veroordeeld geworden. En nu is om Christus wil al zijn schuld hem kwijtgescholden. Hoe hij ook beladen is met zonde, gebreken, ellende van allerlei aard, zie hier, de wijsheid van God. Nu kan God rechtvaardig zijn en de zondaar vergeven. En de mens kan zich zondaar gevoelen en een zekere hoop hebben op het bezit van de hemel en zijn vrede. Waar is de man die iets dergelijks had kunnen uitvinden? En wie kan ervan horen spreken zonder in bewondering neer te knielen? Uit de geschiedenis kennen wij het verhaal van een liefhebbende echtgenote. Ze had een middel gevonden om door te dringen in de gevangenis waar haar man opgesloten zat en de dood afwachtte, omdat hij een politieke misdaad had begaan. Ze slaagde erin om hem uit de gevangenis te bevrijden door met hem van kleren te verwisselen en in zijn plaats achter te blijven. Dit is maar een flauw beeld van de verlossing die Jezus heeft teweeggebracht. Hij, de Zoon van God, is in een zondige wereld neergedaald, die zich er in het minst niet om bekommerde of hij komen zou, en die hem ook niet eerde toen hij werkelijk gekomen was. Hij liet zich binden, hij liet zich naar het rechthuis leiden, opdat de arme gevangenen bevrijd zouden worden. En wij lezen dat hij gehoorzaam werd tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises, opdat hij ons onwaardige kinderen van Adam de poorten van het eeuwige leven zou ontsluiten. En wij zien dat hij erin bewilligde om onze zonden en onze overtredingen te dragen, opdat zij met zijn gerechtigheid bekleed zouden worden. En wij konden wandelen in de vrijheid der kinderen Gods. Voorwaar, dit mag men noemen een liefde die alle verstand te boven gaat. Ik weet het, gemeente, er zijn duizenden mensen die belijden christen te zijn en die totaal geen schoonheid vinden in de leer van de rechtvaardiging door Christus. Hun harten zijn verward in de dingen van deze wereld en hun geweten zijn verstomd en dichtgeschroeid. Maar zodra het menselijk geweten in waarheid begint te gevoelen en te spreken, dan zal het direct in de schulddelging door Christus en in zijn priesterlijk ambt iets zien dat hij nooit tevoren erin had ontdekt. Het licht is niet beter gepast voor het oog, nog de muziek voor het oor, dan dat Christus het is voor de wezenlijke behoefte van een schuldige ziel. Honderden getuigen zullen het bevestigen dat de bekeerde heidenen aan de overkant van de oceaan met hen de gepastheid en de dierbaarheid van Christus hebben gevonden. Gemeente, de rechtvaardiging door Christus is de enige weg tot vrede. Hoed u dat u zich van het spoor zal laten leiden door deze of gene leerstelling. Houd de waarheid die God betreffende de rechtvaardiging u in zijn woord leert met hand en tand vast en laat u niet bedriegen. Leen het oor niet aan hetgeen men u mocht zeggen van andere middelaars en andere gronden om vrede te verkrijgen. Houd in gedachten dat er slechts één middelaar is, te weten Jezus Christus. Er is geen ander reinigingsmiddel dan het bloed van Christus. Er heeft er Er is geen werk dat voor ons verdienen kan dan het volmaakte werk van Christus. En er is geen priester die vrijspraak schenken kan dan Jezus Christus. Houd u dus bij deze waarheid en wees op uw hoede. Geef niet aan anderen de eer die Christus toekomt. En gemeente, zeg mij of u Christus kent. Ik twijfel er niet aan of u van hem hebt gehoord. En of u zijn naam kent. En ik neem zelfs aan dat u thuis bent in de geschiedenis van zijn lijden, van zijn leven, van zijn dood. Maar welke ondervindelijke kennis hebt u van hem? En welk toepasselijk gebruik hebt u van deze kennis gemaakt? En welke betrekkingen zijn er tussen u en tussen hem en uw ziel gevallen? O, geloof mij, er is geen vrede met God dan door Christus. En de vrede is uitsluitend zijn gave. Die vrede, dat is het legaat waarvan hij en hij alleen de macht had om dat na te laten, toen hij de wereld verliet. En alle andere vrede dan de zijne is dwaasheid of inbeelding. Nog eerder zal een arme ziel verzadigd worden zonder voedsel. En nog eerder zal een dorstig man lafenis verkrijgen zonder drinken. En nog eerder zal een aamechtige en treurige ziel zich herstellen zonder te rusten dan dat iemand vrede zal vinden zonder Christus. Gemeente, is deze vrede uw deel. Die vrede door Christus met zijn eigen bloed verworven door hem. Om niet aangeboden aan een ieder die dat wil ontvangen. Is hij uw vrede? O, laat mij u smeken geen ogenblik rust te nemen, totdat u met volkomen bewustzijn een bevredigend antwoord zult kunnen geven op de vraag, hebt u vrede? Onze vierde gedachte, de hand waarmee u dit voorrecht kunt aangrijpen is het geloof. Laat mij in de laatste plaats aantonen wat de hand is waardoor dit voorrecht kan gegrepen worden. En ik roep uw bijzondere aandacht op voor dit gedeelte van het onderwerp. Weinig andere punten in het christendom zijn van zoveel gewicht als het middel waardoor mensen deel kunnen krijgen aan Christus, de rechtvaardiging en de vrede. En ik vrees dat verschillende van de hoorders die mij tot zover zijn gevolgd, mij hier zullen verlaten. Maar dit zal mij niet weerhouden om nadrukkelijk op deze waarheid aan te dringen. Het middel waardoor iemand Christus en al zijn weldaden ontvangt, is eenvoudig het geloof. Eén ding is nodig om door zijn bloed gerechtvaardigd te worden en vrede met God te hebben. Men moet in hem geloven. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Wie in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zonder dit geloof is het onmogelijk om zalig te worden. Iemand mag dan zedelijk, beminnelijk zijn, in alle opzichten een braaf en achtenswaardig karakter bezitten. Maar wanneer hij niet in Christus gelooft, dan is er voor hem geen vergeving, nog rechtvaardiging en heeft hij geen recht op de hemel. Die niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. En die de Zoon ongehoorzaam is, dus niet in hem gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Die niet gelooft, zal veroordeeld worden. Het is ongetwijfeld waar dat berouw, bekering, heiligheid, liefde, ootmoed en de geest van het gebed altijd in de gerechtvaardigde gevonden zullen worden. Maar dit alles zal hem in het geheel niet rechtvaardigen in de ogen van God. Niets verenigt de mens met Christus dan alleen het geloof. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wij besluiten dus dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. En hij die dit geloof heeft, wordt op hetzelfde ogenblik volkomen gerechtvaardigd. Zijn zonden en ongerechtigheden zijn ogenblikkelijk uitgewist. En in hetzelfde uur wordt hij door God toekomstig voorrecht. Wordt hij door God volkomen vergeven en voor een rechtvaardige gehouden. Zijn rechtvaardiging is niet een toekomstig voorrecht dat hij pas na heel veel tijd en moeite zal verkrijgen, maar wordt terstond direct zijn eigendom. En Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En Paulus, door hem zijn zij die geloven gerechtvaardigd van alles. Het zal wel overbodig zijn erbij te voegen dat het van het allergrootste gewicht is om helder inzicht in de eigenschappen van het ware zaligmakende geloof te hebben. Het wordt in het Nieuwe Testament reeds voorgesteld als de kenmerkende trek van de ware christen. Zij worden gelovigen genoemd. En in het evangelie van Johannes vindt men het woord dat hun karakter beschrijft 80 of 90 maal herhaald. Geen onderwerp is aan gevaarlijker dwalingen blootgesteld. De duisternis die in dit opzicht in de denkbeelden van velen heerst, die hun geloof oprecht onderzoeken, is de oorzaak van grote verwarring. En daarom zullen wij proberen om enkele heldere begrippen van de eigenschappen van het geloof aan u te geven. Laat ons dan eerst zien wat het geloof niet is. Het zaligmakend geloof is niet het eigendom van een tastbaar lichaam. Het is daarom een gevaarlijk misverstand te menen dat allen die christen genoemd worden ook dit geloof zouden bezitten. Een christen in wie men niet met het hart gelooft, is van geen waarde voor de ziel. En de zichtbare kerk bevat gelovigen en ongelovigen. Niet al haar leden hebben het geloof. Het geloof is niet een kale aandoening van het gevoel. Iemand kan in zijn hart de zucht en de begeerte hebben om naar Christus te gaan. En toch kunnen deze begeerte en zucht niet langer duren dan de morgendauw. Er zijn er zoveel gelijk aan die hoorders van het woord die in een steenachtige grond gezaaid zijn en het woord terstond met vreugde ontvangen. En velen zullen in een ogenblik van vervoering zeggen, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. Het geloof is niet een dorre toestemming van het verstand, aangaande het feit dat Jezus voor de zondaren gestorven is. Dit geloof is niet veel beter dan dat van de duivelen. Zij weten het ook, dat zij gestorven is. Zij geloven aan hem en zij sidderen. Het zaligmakend geloof is een daad waarbij het verstand en het hart eensgezind werkzaam zijn. Het is een daad van de ziel die haar zondige toestand en haar gevaar ziet en niet weet waar het om hulp naartoe moet vluchten. Waarop de ziel zich tot hem wendt, in zijn armen werpt, hem omhelst als haar enige hoop en zij zich vrijwillig op hem alleen verlaat om behouden te worden. Het is een daad die een hebbelijkheid of een gewoonte wordt. En vaak is het wel waar dat hij die het geloof heeft zich dat bezit niet ten volle bewust is. Maar toch in het algemeen leeft en wandelt door het geloof. Het geloof geeft ook niet de minste verdienste aan degene die het bezit. En in de beste zin kan het nooit een werk genoemd worden. Het geloof is ook niet anders dan een steunen op de hand van Jezus. En het kan vergeleken worden bij het aannemen van een heilzaam geneesmiddel uit de hand van de dokter. Het brengt niets anders en beters bij Christus dan een zondige mensenziel. Het geloof geeft niets, verricht niets, draagt aan niets bij. Het ontvangt, het grijpt aan, het neemt, het omhelst. Die heerlijke gift van de rechtvaardiging welke Christus aanbiedt. Het geloof geniet die gift door dagelijks deze daad te vernieuwen. Het zaligmakend geloof is de hand van de ziel. De zondaar is als een drenkeling, die op het ogenblik van zinken de Heere Jezus hem de hand ziet toereiken, die aangrijpt en behouden is. Het geloof is het oog van de ziel. En de zondaar is gelijk aan de Israëliet die door de vurige slangen gebeten was en op het punt van sterven stond. De Heer Jezus stelt zich aan hem voor als de koperen slang. Hij ziet hem aan en is genezen. Het geloof is de mond van de ziel. De zondaar is uitgeput door gebrek aan voedsel en aangetast door dodelijk verval van krachten. En Jezus biedt zich aan hem aan als het brood des levens en als een onfeilbaar middel tegen alle ziekte. Hij gebruikt het en zijn gezondheid en zijn krachten keren weer terug. Het geloof is de voet van de ziel. En de zondaar wordt vervolgd door een doodsvijand en is op het punt om door hem ingehaald te worden. En Jezus stelt zich aan hem voor als een sterke toren en een veilige burcht. Hij loopt erheen en hij is gered. Gemeente, indien u uw leven lief hebt, houd dan de rechtvaardiging uit het geloof met hand en tand vast. Indien u de zielsvrede bemint, Laten dan uw begrippen aangaande het geloof eenvoudig zijn. Heb hoogachting voor alles wat tot de christelijke godsdienst behoort. Strijd tot de dood toe voor de noodzakelijkheid van de heiligmaking. En maak ijverig gebruik van alle genademiddelen die onder uw bereik zijn. Maar ken aan niet één van deze dingen de kracht toe om u in het minst te rechtvaardigen. Geen leer dan die van de rechtvaardiging is berekend om het gebroken hart van een boetvaardig zondaar te vertroosten. Zij brengt hem de blijde tijding dat er voor hem hoop is. En zij zegt hem dat hoewel hij een groot zondaar is, een grote zaligmaker hem is gegeven. En dat hoewel hij onbekwaam is om zichzelf te rechtvaardigen, God hem kan en wil rechtvaardigen om Christus wil. Geen leer is meer in staat om de christen voldoening te schenken. En het volmaakte werk van Christus is de vaste grondslag van zijn vertroostingen. Indien er iets te doen was van Christus, indien er iets te doen was overgebleven, zou hij dan vrede vinden? Hij zou nooit weten of hij genoeg gedaan had en of hij werkelijk behouden was. Maar een leer die zegt dat Christus alles volbracht heeft en dat ons niets anders te doen staat dan te geloven en de vrede te ontvangen, die verdrijft al zijn vrees. Geen leer is zo bevorderlijk voor de heiligheid. Zij trekt de mens door de machtigste koorden, door de koorden der liefde. En zij doet hem zijn schuld gevoelen. En hij wordt door dankbaarheid gedreven om veel lief te hebben, omdat hem veel vergeven is. De vrije genade van Christus zal meer invloed op het leven van de mensen uitoefenen dan de strengste geboden van de wet. En geen leer is meer geschikt om de handen van de evangeliedienaars te versterken. Zij geeft hem vrijheid om de diepst gezonken mens aan te spreken en hem te zeggen: zelfs voor u is de deur der genade geopend. Er bestaat ook geen andere leer dan deze die gepaster zou zijn voor elk geval en elke toestand. Deze leer is gepast naar de behoeften van mensen die net als de stokbewaarder beginnen te vragen: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Zij is ook gepast voor de toestand van degene die in de hitte van de strijd en met Paulus zeggen: het leven dat ik nu leef, hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Zij is gepast voor degene die in hun stervensuur met Stefanus uitroepen: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ja, er zijn er velen die na hun leven lang zich met geweld tegen deze leer verzetten hebben, op het ogenblik van hun sterven de zaligheid gevoelen, door eindelijk deze aangename boodschap te omhelzen en gezegd hebben dat zij op Christus alleen hun betrouwen steunen. Voorwaar, een leer die zulke uitwerking heeft als wij nu achtereenvolgens opgesomd hebben, moet wel een leer uit God zijn. Gemeente, is dit ook jouw geloof? Stelt u een kinderlijk vertrouwen in Jezus? Weet u wat het is zich alleen op Jezus te verlaten? Voor wij de toepassing lezen zingen we nog Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. En wat het verder volgt uit Psalm 48 daarvan het zesde vers. Leen mij nog enkele ogenblikken uw gehoor, wanneer ik zal proberen deze waarheden zwaarder op uw hart dan op uw geweten te doen wegen. Ten eerste laat mij u eerst het thema van de preek herinneren. Gemeente, hebt u vrede met God. U weet nu wat deze vrede is en waar men die vrede vinden kan, welnu, bezit u hem. Geef een oprecht antwoord op mijn vraag, hebt u vrede met God? En ik vraag u niet of het u als een begeerlijke zaak voorkomt, of dat u hoopt er te gelegener tijd over na te denken en ermee bezig te zijn. Ik vraag u hoe het vandaag met uw ziel staat. En laat u niet door de beslommeringen van uw dagelijkse beroep of door de zorgvuldigheden van het leven weerhouden om acht te nemen op de belangen van uw onsterfelijke ziel. Deze wereld, met alle lief en leed, gaat voorbij. En over enkele jaren zult u en ik, onze tijdgenoten van naar woelige toneel verdwenen zijn. Dan is uw en ons lichaam in de groeven der vertering. Maar uw ziel, jouw ziel, waar zal die dan zijn? Ten tweede, dat dit woord voor allen die het horen zullen een ernstige waarschuwing zal zijn, indien zij weten dat zij geen vrede met God hebben. Dat zij de grootheid beseffen van het gevaar dat zij lopen. God is hun vriend niet en zijn toorn blijft op hen. Hun woorden, hun gedachten, hun gedrag zijn alleen aanhoudende beledigingen hem aangedaan. Zij zijn onbegenadigd en kunnen ieder ogenblik in hun zonden worden afgesneden. Het zwaard, die de man uit de oudheid gedurig aan één haartje boven zijn hoofd zag hangen, is het zinnebeeld van hun zielstoestand. Er is slechts één schrede tussen hen en de dood. U hebt geen vrede. Beschouw de grootheid van uw dwaasheid. Aan de rechterhand van God is een almachtige zaligmaker gezeten, die de vrede kan en wil schenken. En u zoekt hem niet. 10, 20, 30 jaren lang heeft hij u geroepen en u weigert te horen. Hij heeft gezegd, kom tot mij. En u hebt hem met de daad geantwoord, ik wil niet. Hij heeft gezegd, mijn paden zijn liefelijke paden. En telkens hebt u geantwoord, ik wil liever de paden der zonde volgen. En zeg mij, om welk voorwerp hebt u Christus geweigerd? En om welke wereldse zaken, van welke u eenmaal scheiden moet? Om wereldse genoegens die geen voldoening schenken? En om uw gemoed? Om dingen van deze soort is het dus dat u Christus hebt afgewezen. Gemeente, is dat wijs? Is dat uw ziel liefhebben? Ten derde, laat mij een vriendschappelijke raad geven aan een ieder die de noodzakelijkheid van deze vrede gevoelt en niet weet waar die te vinden is. Indien u vrede verlangt, ga tot de Heere, die het alleen geven kan. Smeek ootmoedig of hij zijn belofte wil vervullen en uw ziel in gunst wil aanschouwen. Zeg hem dat u zijn genadige roepstem aan al de vermoeiden en belasten vernomen hebt en dat uw ziel vermoeid en belast is. En smeek hem of hij u rust wil schenken. En doe dit zonder uitstel. Zoek Christus zelf. Het gaat om een persoonlijke verbintenis met hem. Rust niet in uw getrouwe kerkgang of ten avondmaal komen. En meen niet dat u daarin ooit een duurzame vrede vinden zult. Zoek Christus zonder uitstel. Meen niet om moeten wachten totdat u tot genoeg berouw of meerdere kennis zou gekomen zijn. Of totdat u zich dieper verootmoedigd zou hebben of een dieper gevoelen over uw zonde. Meen ook niet te moeten wachten totdat alle twijfel, al de duisternis, al de ongelovige bedenkingen van uw hart zijn opgelost. Het zal nooit beter met u worden, zolang u van Christus wegblijft. Ga dus tot hem, zoals u bent. Helaas geen ootmoed is het, maar hoogmoed en onwetendheid, waardoor zoveel angstige harten aarzelen om zich op Jezus te werpen. Zij schijnen vergeten te zijn dat de ergste ziekten de grootste behoefte hebben aan een arts. En hoe ellendiger men voelt dat het van binnen gesteld is, hoe meer men zich moet haasten om tot Christus te vluchten. Zoek Christus en blijf niet werkeloos. Het is een list van de Satan u te doen voorstellen dat u lijdelijk moet blijven en dat u geen moeite moet doen om Christus aan te grijpen. Ik zal niet ondernemen u aan het verstand te brengen hoe u het aanleggen moet om Jezus aan te grijpen. Maar ik ben er zeker van dat het beter is met Christus te worstelen bij de poging om hem vast te klemmen, dan met elkaar, met over elkaar geslagen armen in uw zonde en in uw ongeloof te blijven zitten. Beter is het dat u omkomt in de worsteling dan in de luiheid en in de zonde te vergaan. Ten vierde, nu zal ik proberen om ook nog enkele aanmoedigingen te geven aan hen die een goede reden hebben om te hopen dat zij vrede met God hebben, maar door twijfelingen en door vrees gekweld worden. U hebt twijfelingen, u hebt vrees. Maar wat zou u dan verwachten? Uw ziel is verbonden aan een lichaam vol zwakheden, vol driften, vol gebreken. U leeft in een wereld die in het boze ligt en Christus kent, nog lief heeft. U bent onophoudelijk blootgesteld aan de verzoekingen van de duivel. Kan deze onvermoeide vijand voor u de hemel niet sluiten, dan zal hij tenminste proberen uw reis daartoe te bemoeilijken. En deze dingen moet u wel in het oog houden. Het is verre van mij dat ik me zou verwonderen over twijfelingen en vrees van de gelovigen. Ik zou veel eerder de wezenlijkheid van de vrede in verdenking houden, indien hij geen twijfelingen en geen vrees gevoelde. Ik stel weinig vertrouwen in die genade die niet met inwendige strijd gepaard gaat. Zelden is er een leven in het hart waar alles stil en kalm is en waar altijd alles in hetzelfde licht wordt gezien. En waar christen moet zich evenzeer kennen door krijgshaftigheid als door vredelievendheid. En die twijfelingen en vrees die u tegenwoordig verontrusten, dat zijn gunstige tekenen. Zij strekken tot mijn bewijs dat u iets verkregen hebt waarvan u bang bent dat u het zult verliezen. In de vijfde plaats zal ik u enige raadgevingen geven voor hen die vrede hebben en het gevoel ervan altijd levendig willen houden. Men moet nooit vergeten dat het gevoel, het welk de gelovige van zijn rechtvaardiging en zijn aanneming bij God heeft, verschillende trappen en wisselingen toelaat. Nu eens is dit gevoel duidelijk en levendig en dan weer zwak en duister. Het is aan een gedurige eb en vloed onderhevig. Onze rechtvaardiging staat onveranderlijk en onbeweeglijk vast. Maar het gevoel van deze rechtvaardiging, dat is hoogst wisselvallig. Wat zijn dan de beste middelen om in het hart van een gelovige dit levendige gevoel van zijn rechtvaardiging, wat zo dierbaar is voor die het kent, te bewaren? Laat mij u enige raadgevingen geven. Om een levendig gevoel van vrede te behouden, moet men aanhoudend op Jezus zien. Gelijk de stuurman die steeds op het oog op het kompas gevestigd houdt, zo moet onze blik steeds op Jezus rusten. Men moet gedurig gemeenschap met Jezus oefenen. En wij moeten hem dagelijks gebruiken als de dokter van onze ziel en onze grote hoge priester. Wij moeten dagelijks met hem verkeren. Dagelijks aan hem onze zonden belijden. En dagelijks zijn vrijspraak ontvangen. U moet gedurig waken tegen de vijanden van uw ziel. Wie vrede begeert, moet altijd tot de strijd gereed zijn. We moeten zonder ophouden de heiligmaking najagen in alles wat wij doen of denken of spreken. In iedere omstandigheid en in elke betrekking van het leven. Een kleine vlek op de lens van de telescoop is genoeg om het gezicht van verre voorwerpen te belemmeren. En één stofje is voldoende om de regelmatige gang van een klok te verstoren. Men moet steeds naar ootmoed staan, want hoogmoed komt voor de val. Zelfvertrouwen is vaak de oorzaak van traagheid, van slordig bijbellezen, van slaperige gebeden. Petrus zei eerst dat hij de Heere nooit zou verlaten, al zouden al de anderen hem verlaten. En later zien wij hem slapen terwijl hij hoorde te bidden, en hij heeft zijn meester 3 maal verloochend. Ook moet men de Heere moedig belijden voor de mensen, want wie Christus eren zal, die zal Hij eren. Toen de discipelen onze Heere verlaten hadden, waren ze allen bedroefd en ellendig. En toen zij Hem beleden voor de Joodse raad, waren zij vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En men moet getrouw en ijverig gebruik maken van de genademiddelen. Dat zijn de wegen waarin Jezus bij voorkeur wandelt. Geen discipel mag verwachten veel van zijn meester te ontvangen, indien hij geen prijs stelt op de openbare eredienst, het lezen van de Bijbel en het gebed in de eenzaamheid. Ten laatste, moeten wij met een heilige zorgvuldigheid ons eigen hart bewaken. En ons dikwijls tot zelfbeproeving begeven. En we moeten de rechtvaardiging wel onderscheiden van de heiligmaking. En ons ervoor hoeden om van de heiligheid een Christus te maken. Ik leg u deze raadgevingen voor. Het zou dus moeilijk zijn om er nog veel meer aan toe te voegen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de bovengenoemde tot de belangrijkste behoren. Welke de gelovigen hebben op te volgen. Indien zij een levend en blijvend gevoel van hun aanneming bij God willen behouden. Ik besluit nu deze preek met de wens en de bede van mijn hart. Dat u als gemeente bij aanvang en bij voortzetting die vrede mag kennen en genieten. Welk het onderwerp van dit spreken is geweest. En wanneer u tot op heden nog niet in het bezit ervan bent, mag het dan in het gedenkboek dat voor het aangezicht van God is opgetekend worden, dat u vanaf heden de vrede in Christus gezocht hebt, totdat u die gevonden hebt. Er mag dan straks de tijd voor u aanbreken, dat ook u met toepassing op uzelf naar waarheid en met volle vrijmoedigheid zult kunnen instemmen met de taal van alle gelovigen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God, we zeggen uw naam hartelijk dank voor de boodschap van uw woord. Dat u ons op deze dag en ook op deze middag zoveel onderwijs wilde geven over wie u bent. Een God waar de liefde in het vaderhart wordt gevonden. En vanuit uw liefde hebt u uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven. En gezonden naar deze wereld. Omdat wij onrechtvaardig zijn, is uw Zoon gekomen. Om al die zonden van de wereld weg te dragen. En daarom mogen wij en kunnen wij en moeten wij ook tot u naderen. Om vergeving en verzoening van u te ontvangen. En dan bidden we of u die vrede waar vanmiddag de preek over ging. Of die vrede de harten van ons allemaal mag vervullen. En als dat niet zo is, Heere, geef toch dat we die vrede zullen zoeken. Want die vrede is er nu nog te vinden. Bij u, het is ons aangeboden en aangeprezen. O Heere, geef toch dat we dan ook de heerlijkheid van u, de Heer Jezus Christus, mogen zien. En u zullen omhelzen en mogen aangrijpen met de hand van het geloof. En wilt u alle duisternis, wilt u alle ongeloof, wilt u alle belemmeringen en vertwijfelingen aan onze kant, wilt u die wegnemen. En mag dat ook zo zijn in de week die we zijn ingegaan, dat we vast mogen houden aan dat woord van u. Dat dat woord van u de week in mag gaan en ons mag dragen en ons mag leiden op onze levensweg. Heren, we bidden of u zo ook deze nieuwe week, alles wat we mogen doen, tot een zegen wilt stellen in de taken die op onze schouders rusten. Wilt u ook met hen zijn die morgen vertrekken naar hun vakantieadres, waar zij zich ook heen mogen spoeden, wilt u hen bewaren en op hun wegen ook behoeden. En ook degene die weer terug zullen keren, brengt u hen veilig weer onder ons. Wilt u ook gedenken aan degene die in eenzaamheid ook deze nieuwe week zijn ingegaan, geef toch ook dat wij als gemeente naar hen mogen omzien. Heren, we bidden of u al het zondige uit deze dienst wilt vergeven. En wilt u alles wat van u is met uw rijke zegen bekronen. En mag ook deze dienst tot uw eer zijn. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. En hoort u ons gebed in de vergeving van onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot nog twee versen uit Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Dat twist en rok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. Daar ging de preek over totdat geen maan meer schijnt. En ook het 11e vers zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, de versen 4 en 11 is onze slotzang. eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.